Goedemorgen iedereen. De vakantie zit erop. Het is onherroepelijk voorbij. Het zit erop. Back to business. Ik hoop dat jullie een leuke vakantie hebben gehad. Dat je plezier hebt beleefd. Maar hopelijk heb je ook tijd gevonden om geestelijk te herbronnen. Zodat we in het nieuwe begin ook een frisse start kunnen nemen. Morgen beginnen ook de scholen opnieuw. Tot spijt of tot vreugde van vele ouders. En ook vandaag gaan we hier in de kerk van start met een nieuw werkjaar. Maar zoals elk jaar zitten we met een probleempje. Een probleempje dat ook in de Bijbel verwoord wordt en dat we lezen in Matteüs 9, 37. Waar Jezus zegt tegen zijn discipelen: de oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Bid daarom de Heer van de oogst, dat hij arbeiders uitzende in zijn oogst. Ik denk dat het een probleempje is dat jaarlijks terugkeert in elke kerk. Een tekort aan werkers, een tekort aan arbeiders. Maar stel voor dat we eerst om de zegen vragen. Hemelse Vader, dank u wel dat wij hier deze voormiddag mogen samenkomen, heren. Tot eer en glorie van uw naam. Vader, ik wil echt uw zegen vragen over het woord van vandaag. Ik ben een instrument in uw handen, Heer. Ik ben de viool, u bent de violist. Ik zou zeggen, spelen maar, Heer. Laat de woorden die ik spreek gedragen worden door de kracht van uw geest, Heer. En beroer onze harten. Broer daar die het zo nodig hebben, Heer. Dank u wel, Heer. Dank u wel, Vader. Dat wij alles, met alles tot bij u mogen komen. Dank u wel. Amen. Ik zou willen beginnen met een gedichtje voor te lezen. Een gedichtje dat ik geschreven heb op het einde van mijn poëtische jaren, 16 jaar geleden. En het gaat over het thema van vandaag. De titel is chargeren. Aanvallen, in actie komen. En het gaat als volgt. Wanneer de trooster je verheert met een ingeving die door het woord is gefundeerd, is het nodig dat je vrij onmiddellijk chargeert. Want het is een uitnodiging door de Heere zelf gesigneerd. Als je je te lang omkeert, denk ik dat je kans sowieso als mislukking wordt gemarkeerd. Ik moet mezelf dringend aanleren om op zulke ingevingen vlugger te reageren. Want ik krijg indrukken die scanderen dat aangeboden kansen mezelf degraderen. Of toch minstens mijn groei naar de Heere toe doen stagneren. Heren, geef mij de wijsheid en de kracht om me niet van deze kansen te distancieren. Dit gedicht is eigenlijk in een notendop het thema waar het in deze preek over gaat. God wil ons zijn wil voor ons leven bekendmaken. Hij creëert mogelijkheden. Hij biedt ons kansen aan om hem daarin te volgen. En soms moet hij behoorlijk aandringen. Want wij moeten er zelf voor kiezen of wij hem wel of niet willen volgen. En ook in de Bijbel vinden we die terug bij de reactie van meerdere profeten. Denk bijvoorbeeld maar aan Jona of Jeremia. Maar vandaag wil ik het voorbeeld aanhalen van Mozes, omdat Mozes overduidelijk zichzelf niet terugvond in de wil van God. We hebben straks in de lezing gehoord dat Mozes, terwijl hij een kudde schapen aan het hoeden was, dat zijn aandacht werd gericht op een uitzonderlijk fenomeen. Een brandende braamstruik die niet verbrandde. Zijn nieuwsgierigheid werd gewekt en hij ging er wat dichter bekijken, zonder te weten dat dit de eerste stap was die leidde naar de bevrijding van Gods volk uit Egypte. De eerste stap die God ondernam, was de aandacht van Mozes opeisen. Dagelijks wordt onze aandacht in beslag genomen door onze werkzaamheden en onze zorgen. Soms zodanig dat wij raadelijk door het bos de bomen niet meer zien. Maar onze hemelse Vader kent de zorgen en het verdriet die ons hart diep raken. Toch richten we ons onbewust onze aandacht te veel op datgene waarnaar ook onze tegenstander streeft. Want die wil niets liever dan dat wij Gods wil voor ons leven argeloos zouden voorbijwandelen. Telkens opnieuw lijken wij te vergeten dat God met ons is, altijd. Maar plots kan er iets eigenaardigs gebeuren. Je kan als het ware ergens een brandende braamstruik opmerken die niet verteert. Misschien in de vorm van iets wat je al meermaals hebt gelezen in de Bijbel. Maar nu is een woord of een zin dat er als het ware uitspringt. Maar ook in onze dagelijkse wandel zijn we misschien al ergens ontelbare keren voorbij gewandeld. Maar nu is het net iets anders. We zien iets dat we tevoren nooit hebben opgemerkt. Hopelijk wordt dan, net als bij Mozes, onze nieuwsgierigheid geprikkeld. En willen we het nader gaan bekijken. Met andere woorden, als God tot ons wil spreken, dan wil Hij eerst onze aandacht trekken. Want Hij wil dat we nauwlettend luisteren, dat we ons focussen op wat hij ons te vertellen heeft. De titel van deze prediking is Openstaande vacature, arbeiders gevraagd. Voel ik mij wel of niet geroepen? Ik denk dat de uitspraak ik voel me niet geroepen wel de meest gekende uitspraak is. Het kan gebeuren dat je eens in gesprek bent, in de kerk, op school of het werk of waar ook, dat er iets van je gevraagd wordt. Iets waar geen financiële voordelen aan vasthangen. En dan overweeg je dat even en zeg je, ik voel me toch niet echt geroepen. Ik ga dat beter aan een ander overlaten. Terug naar Mozes. Mozes staat daar bij de brandende braamstruik. Wat God tegen hem zegt, is vrij duidelijk. Bevrijd en leid mijn volk uit Egypte. In dit verhaal ontmoeten we Mozes die het erg moeilijk vindt om achter God aan te gaan. Met een eindeloze dialoog als gevolg, waarin Mozes het ene bezwaar naar het andere uit. Zijn reactie laat niets aan de verbeelding over. Nee, 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 nee en nog eens nee. Maar liefst 5 maal probeert Mozes God ervan te overtuigen dat hij bij hem aan het verkeerde adres is. 5 excuses, 5 afwijzingen, 5 maal dat hij lijnrecht ingaat tegen wat God hem opdraagt. Ruud heeft u daar straks de 5 excuses voorgelezen. Ze staan ook in potscherven vermeld. Het begint van zodra God zegt tegen Mozes, ga naar de farao en leid mijn volk uit Egypte. En de eerste reactie van Mozes is, wie ben ik? Wie ben ik? Een schaapsherder die naar de farao moet gaan. Allee, kom, is te gek voor woorden. Ik leef al 40 jaar in de woestijn. Ik leid een nomadenleven. Weg van alle drukte. Ik heb een ekel aan drukte. Ik wil dat niet. Ik heb er helemaal geen zin in. 2e excuus. Wat moet ik u dan antwoorden? Ik weet het niet. Ik zou niet weten hoe daar aan moet beginnen. Als ze mij een vraag stellen, moet ik 10 minuten nadenken voor ik kan antwoorden. 3e excuus. Ze gaan mij niet geloven en niet naar mij luisteren. Mozes legt de schuld bij de ander. Zij zullen me niet geloven. Maar ten diepste beleidt Mozes hier zijn eigen ongeloof. Hij gelooft er gewoon niet in. Hij kent zichzelf goed genoeg om te weten dat hij geen overredingskracht in zich heeft. Vierde excuus. Ik ben geen man van het woord. God, geloof me nu maar. Ik heb dat niet in mij. Ik deug daar niet voor. Ik ben geen redenaar. Ik kom niet uit mijn woorden. Maar voor God is dat helemaal geen obstakel. Mozes zegt, ik kan dat niet. Ik kan dat wel, zegt God. Door jou heen. Je moet je gewoon aan God toevertrouwen. En hier richt God zich alle aandacht op zichzelf, niet op Mozes. Mozes kijkt te veel naar zichzelf. Hij kijkt te veel horizontaal. Hij moet verticaal kijken. Kijk naar mij, zegt God. In Exodus 4, 11 en 12 zegt God, wie heeft de mens een mond gegeven? Wie maakt iemand stom, doof, ziende of blind? Wie anders dan ik, de Heer? Ga nu, ik zal bij u zijn en als je moet spreken en je de woorden in de mond leggen. Een geweldige belofte van God. En ook in het Nieuwe Testament lezen we dat de Heilige Geest ons te kennen zal geven wat wij op het eigenste moment moeten spreken. Als wij denken dat we ons niet in staat achten om voor God een taak uit te voeren, zijn we dan niet te veel met onszelf bezig? Ook tegen ons zegt God, kijk niet naar jezelf, kijk naar mij. Ik ben met u. En je zou hopen dat Mozes zich nu gewonnen geeft. God gaat zo geduldig met hem om. En dan komt Mozes met een vijfde excuus, een duidelijke afwijzing. O Heere, stuur toch iemand anders. Stuur toch iemand anders. Er lopen er genoeg rond die het veel beter kunnen dan ik. Het ogenwoord komt eruit. Mozes zegt hier eigenlijk, ik voel me totaal niet geroepen. En dat zegt hij uitgerekend tegen hem die roept. Laat ons daar eens even bij stilstaan. God spreekt tot Mozes op een heel directe, duidelijke, heldere en niet mis te verstaande manier. Mozes hoort Gods stem zoals ik nu tot u spreek. God die almachtig is, die alwetend is. Tegen die God zegt Mozes, God, ik denk nu echt wel dat je hier serieuze vergissing begaat hoor. Kunt u zich dat voorstellen? Onbegrijpelijk. En toch gebeurt het. Mozes gaat stijgen bij de gedachte dat hij een heel volk moet gaan bevrijden. Hoe zouden we zelf zijn? We kunnen soms zo in beslag genomen worden, terecht of niet terecht, door onze onbekwaamheid, dat de gedachte, ik deug daar niet voor, gaat overheersen. Voor God is dit een uitstekende uitgangspositie om ons hart te beginnen vormen en kneden. Dat hij kan starten vanuit onze zwakheid. Zoals ook Paulus zegt in 2 Korintiërs 12, 9, dat Gods kracht zich heerst ten volle openbaart in zwakheid. Hij wil dat wij afhankelijk zijn van hem. Daartegenover bestaat het gevaar dat wanneer we vol zijn van onszelf, wanneer we boordevol zelfvertrouwen zijn, als christen gaan we dan voor God dingen willen doen uit eigen kracht, met alle gevolgen van dien. Vertrouw op God. Het zijn maar drie woordjes die we makkelijk in de mond nemen, maar soms zo moeilijk om er ook naar te leven. Stuur maar een ander, zegt Mozes. Mozes wil met rust gelaten worden. Hij wil geen volk bevrijden en er nog minder leiding aan geven. Nee, lekker rustig op de Kempen, zei hij, met zijn schaapjes. Dat is wat Mozes wil. Nu zou je kunnen denken, waarom moest God per se Mozes hebben? Waarom niet zijn broer Aaron? Die maakte geen enkel bezwaar om als spreker op te treden. Waarom Mozes? Waarom wil God één van ons hebben om een bepaalde taak uit te voeren? In Psalm 139 lezen we dat God ons al kent van nog voor we in de moederschoot lagen. In vers 16 staat er: uw ogen zagen mijn vormeloos begin. In uw boek waren zij alle opgeschreven, de dagen die geformeerd zouden worden, toen nog geen daarvan bestond. Met andere woorden, zijn wil voor ons leven is al lang gepland. Misschien daarom dat hij per se Mozes wilde hebben. Hij wist dat hij de beste man was voor de job. God houdt zich vast aan zijn plan. Stel je eens even voor, dat Mozes toch voet bij stuk gehouden had en Gods volk niet had bevrijd. Hoe zou zijn verdere leven eruit gezien hebben? Hoe gaat ons leven eruit zien als wij christenen Gods roep niet beantwoorden? Hebt u daar al eens over nagedacht? Hij gaat ons niet van de aarde wegvegen, omdat wij niet willen doen wat hij vraagt. Het leven gaat gewoon verder. Toen ik daarover aan het nadenken was, kwam in mijn gedachten het verhaal van het Nieuwe Testament van de rijke jongeling. Die vroeg aan Jezus wat hij moest doen om het eeuwige leven te beherven. Kort samengevat zei Jezus: onderhoud de 10 geboden. Maar dat doe ik al van mijn jeugdjaren, zei de jongeling. Wat ontbreekt mij dan nog? Hij was blijkbaar overtuigd dat hij een rechtvaardig leven leidde. Wel, zegt Jezus, ga heen, verkoop al uw bezittingen en verdeel het onder de armen. Kom dan terug en volg mij. Dat was te veel gevraagd, want hij had veel bezittingen. Maar wat bedoelde Jezus eigenlijk? Wilde Jezus echt dat hij al zijn bezittingen ging verkopen? Ik denk het niet. Jezus wilde gewoon de vinger op de wond leggen. Blijkbaar was die jongeling veel te veel met zichzelf bezig en zonder het zelf te beseffen waar zijn bezittingen eigenlijk zijn God geworden. En dan lezen we, en ik citeer, toen de jongeling dit woord hoorde, ging hij bedroefd heen. Hij heeft geen gevolg gegeven aan de roep van Jezus om hem te volgen. Hij ging bedroefd heen. Ik denk, wanneer wij als christen de roep van God niet beantwoorden, u hoeft dat van mij niet aan te nemen, dat is persoonlijke gedachte. Ik denk dat het verdere leven deels een leven gaat worden van droefenis. Een leven van gemiste kansen. Met een hart dat knaagt in de leegte. En wat volgens mij dan uiteindelijk zal uitmonden in een verbitterd hart. De gedachte gaat ons diep in het hart altijd blijven achtervolgen. Was ik daartoe maar op ingegaan? Het leven gaat verder. Maar wat voor leven? Na het vijfde en laatste excuus. Na het vijfde en laatste excuus heeft God het stilaan gehad met Mozes. Hij wordt kwaad. En we lezen: toen ontbrandde de toren des Heren tegen Mozes. God maakt een einde aan al die bezwaren. Er is genoeg gepraat geweest. Hij wil nog wel een toegeving doen. Die hij al van tevoren had voorzien. Want hij wist al van tevoren dat Mozes ging tegenspartelen. Want Aaron, de broer van Mozes, was al onderweg om de woordvoerder te worden van Mozes. Hij was wel een goed spreker. Gods besluit zat vast. Hij gaat verder met Mozes. Punt. Gedaan met discussiëren. In 1 Thessalonicenzen 5:24 lezen we: die u roept is getrouw. Hij zal het ook doen. Wat ik wel jammer vind, is dat hier het verhaal abrupt stopt. Na de uiting van Gods toren lezen we dat Mozes gewoon met zijn schaapjes terug naar zijn schoonvader Jethro ging. We lezen nergens hoe hij reageerde op Gods toren. Maar ik kan me niet inbeelden dat Mozes zoiets had van: ja, we gaan een keer gaan invliegen. Helemaal niet. Maar hij gehoorzaamde wel. Zei het waarschijnlijk wel met een klein hartje, maar hij deed het wel. En het is niet zo dat wanneer wij Gods geroep beantwoorden, dat alles dan roze geur en maneschijn gaat worden. Mozes heeft gedurende zijn 40-jarige leiding aan Gods volk wel zijn deel van moeilijkheden gehad. Opstandigheid, afgoderij, veel gemopper en geklaag, enzovoort. Maar hij heeft hen wel gebracht tot aan de Jordaan. Tot aan de poort van het beloofde land. En als we nu kijken naar de 5 afwijzingen van Mozes, en we vergelijken dat met zijn leiderschap, die liefst 40 jaar heeft geduurd, dat wist hij ook niet van tevoren. Dat zou een 6e excuus kunnen geweest zijn. Maar als we zijn reactie en actie naast elkaar leggen, dan moeten we toch duidelijk vaststellen dat zijn leiderschap niet Mozes ten voet uit was. Dit zat niet in zijn menselijke natuur. Maar we zien hier een Mozes die overduidelijk geleid, gestuurd en gesteund wordt door God. Mozes zei: ik deug daar niet voor. Doe dit bij ons een belletje rinkelen. Is dit misschien herkenbaar? Nee? Bij mij wel hoor. Bij mij wel hoor. Het is een zo menselijke reactie. We nemen soms wel eens de uitspraak in de mond: bescheidenheid siert een mens. Kent u die? God zal die uitspraak in het algemeen prima vinden. Maar als hij u roept, dan denk ik niet dat bescheidenheid hier op zijn plaats is. Maar hij zal willen dat je resoluut voor gaat. Er zijn of komen momenten in ons leven waarbij je je afvraagt wat voor beslissing je moet nemen. Iemand heeft je gevraagd of je een taak wil opnemen. Dat kan in de kerk zijn of in de buurt waar je woont, op je werk, op school, whatever. Er komt iets nieuws naar je toe. Hoe moet je reageren? Wat zegt God tegen u in die situatie? Er zijn 2 vragen die ik jullie wil meegeven deze week. De eerste vraag is: wat zegt God tegen mij? Nu, op dit moment, wat zegt God tegen mij? Of morgen, of overmorgen. Of misschien heeft hij gesproken de week die voorbij was, maar heeft u niet goed geluisterd? Of wilde u niet luisteren? Wat zegt God tegen mij? Daar gaat natuurlijk de vraag aan vooraf hoe je de stem van God kan horen. Jammer dat God nog zelden spreekt op zo'n duidelijke manier als tegen Mozes. Wij moeten op zoek gaan. Allereerst horen wij Gods stem als we de Bijbel open doen. Verwacht niet dat God zal spreken als alleen op zondag de Bijbel uit de kast komt. God spreekt door zijn woord. Wij moeten aanvoelen wat hij ons op het hart legt. Maar God is niet alleen gebonden aan zijn woord. Hij laat zich ook op andere manieren kennen. Je kan zijn stem horen bij gelijk welke situatie. Hij wil ook door onze broeders en zusters spreken. En dikwijls zonder dat zij dat zelf beseffen. Laten we luisteren naar elkaar. Zoek iemand die je vertrouwt en die geestelijke wijsheid in zich heeft en vraag raad. En luister dan wat je eigen hart daarin zegt. Eén ding is zeker. Eén ding is zeker, en nu spreek ik uit eigen ervaring. Als God spreekt, op dat eigenste moment weet je het, dat het van hem komt. Je weet het gewoon. Je bent er 200% van overtuigd dat het van God komt. Hou u vast aan die overtuiging, want het duurt maar enkele ogenblikken. Want niet lang daarna komt onze tegenstander zich roeren en die zegt: heeft God tot u gesproken? Vind jij jezelf zo belangrijk dat God uitgerekend u, van bijna 8 miljard mensen, dat God tot u gaat spreken? Dat zijn toch gewoon uw eigen gedachten, uw eigen fantasieën, uw eigen verlangens? Mens toch? Sta toch eens terug met uw twee voeten in deze wereld? Houd u vast aan uw eerste overtuiging. Luister niet naar de vader van de leugens. Die heeft mij ook al te veel op een verkeerd spoor gezet. En dan de tweede vraag die daar onlosmakelijk mee verbonden is. Wat ga ik ermee doen? Als God spreekt, wat ga ik ermee doen? Gods stem wil mensen in beweging zetten. Dat gebeurt niet vanzelf, zie Mozes. Maar het is wel wat God op het oog voor oog heeft. Gehoorzaamheid vanuit de overvloed van Gods genade. Maar ik kan me ook voorstellen dat het ook wel eens een irritante vraag kan zijn. Dat je een reactie hebt van: hoezo? Wat moet ik daar dan mee doen? Word ik hier weer onder druk gezet? Wat moet ik nu weer doen? Ga daarmee om op een geestelijke manier. Maar soms kan God ook tegen je zeggen: easy. Even tot rust komen. Stop maar eens even met alles en nog wat. Dat kan ook. Tijd van herbronning. Ook dat is beweging. Wat zegt God tegen mij en wat ga ik ermee doen? En ik hoop van harte dat we in het komende seizoen als gemeente mogen groeien op allerlei gebied. En deze twee vragen zullen ons er beslist bij helpen. Daar kun je alleen op een biedende manier mee aan de slag. Ik hoop dat u de vrijmoedigheid van de geest ontvangt om die twee vragen ook daadwerkelijk en in oprechtheid te stellen. En ik hoop dat u de genade ontvangt om echt te horen wat God zegt en om op uw beurt tegen hem te zeggen: ja, hier ben ik. Ik buig mij neer voor u. Ik wil u dienen. Ik wil nog één opmerking geven. Deze oproep naar arbeiders is niet bedoeld om bestaande arbeiders nog meer te laten arbeiden. Het kan wel zijn dat God wil dat u uw huidige werk afsluit om een nieuwe richting op te gaan. Maar vooral is deze oproep gericht naar nieuwe arbeiders. En ik wil eindigen met wat Paulus zegt in zijn brief aan Efeze 4, vers 1. Als gevangenen in de ere vermaan ik u dan te wandelen waardig der roeping waarmede gij geroepen zijt. Als wij zijn roep beantwoorden, als wij bereid zijn, dan maakt God ons bekwaam. Amen.
Dat ze samen recht staan, al voor mijn leven is ontstaan. ...643.
Yeah. En volgende week sluit u aan bij Jan Heen. Het getuigenis gaat over overgaven. Ons overgaven aan God. Dus kunnen we weer wegstaan.
Een heel gezegende zondag en tot volgende week.